met petten gewild. En aangezien dat nu niet meer mogelijk is, wilden ze dus onderhandelen. Dus ik denk dat je met je eisen op de proppen moet komen.
We bellen het info-alarmcentrum wel.
Ja?
Om van hun het nummer te krijgen.
Van, ja, oké, maar moeten wij ook niet weten wat er aan de hand is dan?
Ja, natuurlijk. Maar laten we hier zelf even aan de gang gaan.
Ja, dat is prima. Dan kunnen wij zelf ook wel het alarmcentrum bellen.
Oké.
Goed. Nou, dat is dat.
Wat nu?
De bewoners gaan onderhandelen over wat ze willen en dan bellen zij naar de Lijnbaansgracht.
Hebben ze het nummer daarvan?
Ja, ze bellen het infocentrum en daar hebben ze het nummer van die inspecteur op de Lijnbaansgracht.
Welke inspecteur is het?
Ik heb geen flauw idee. Dan moet je denk ik even mee naar Roodmerk.
Nou, of Stan van Houken mee naar Roodmerk is gegaan, dat weet ik niet. Hij was in ieder geval tussen 10 en 10:30. Dit speelde zich overigens af tussen 6:30 en 8:00 vanmorgen. Zo 10:15 begonnen de grote bewegingen van met name ME in de richting van de aangerichte barricades. U hoort opnieuw Thijslievering en Stan van Houken.
Boven ons hangt een helikopter van de Rijkspolitie. In het water van de Amstel liggen twee Rijkspolitieboten. De busjes met ME'ers hier op de Kloveniersburgwal die zijn een klein eindje teruggetrokken. Wachten kennelijk op bevel om op te treden. Er is op de brug van de Kloveniersburgwal naar Rusland toe een hoge barricade met Amsterdammertjes erbij, met van stenen klinkers. En af en toe wordt de politie hier begooid met stenen. Ik zie dat er weer een rookbom hier op Rusland weer tot ontbranding komt, waardoor een dikke rookwolk over het grachtenwater hangt. Daar komt de ME aanwandelen. 9:57. Gaat allemaal heel rustig. Op de raamgracht komen ze uit de richting van het Waterloopplein aanwandelen. En nu komt de politie hier op de Kloveniersburgwal. Die komt met een stuk of 5-6 ME-bussen komen eraan met draglines. Die ongetwijfeld bedoeld zijn om hier een uitgebrande auto en de hoge barricades die inmiddels hier zijn ontstaan. Sinds 4:30 vanochtend is men daar aan bezig geweest om die weg te werken. Bovendien worden er rookbommen gegooid. Boven ons cirkelt een helikopter van de Rijkspolitie in het water en dan, dat is de richting van de Amstel op, liggen twee boten van de Rijkspolitie. Aan alle kanten van dit gebied staat op het moment ME met in bussen te wachten tot ze het bevel krijgen om op te treden. Ja, hier komen de draglines aan, die komen aanrijden en die zullen nu de bus die hier over de brug heen staat, die zullen ze proberen weg te duwen. Dus de eerste barricade te beslechten, komen ME'ers aan, moet even rennen. Daar komen mijn meiers aan die zich opstellen om de brug te nemen. Daarachter de ME die nu optrekt en die meteen bekogeld wordt met stenen. Die met rookbommen wordt bekogeld. En die desondanks naar voren gaat. Ze zijn nu ook de raamgracht bezig op te rukken naar de raamgracht toe. Fotografen die doen hun werk maar komen in de grootste moeilijkheden te zitten. Omdat die twee draglines voor niets en niemand terugdeinzen. Ik sta nu helemaal in de rook, ik zie butter weinig. De meiers die hebben een traaggasmaskers aan. Dus ik vermoed dat er straks met traaggas geschoten zal worden. Dan gaat de eerste traaggasgranaten die ontploffen. Omdat vanuit die hoek verzet geboden werd tegen de oprukkende ME. En dat is dan op de raamgracht. Er komen de eerste wolken alweer hierheen. Trek me dus maar een beetje terug. Ik word hier gesommeerd om weg te gaan. Maar we hebben een speciale perskaart gekregen, zodat we overal bij kunnen. Ik sta hier bij een arrestantenbus. Ja, maar ik ga ook weg.
Nu meteen,
welke kant wil je dan op gaan?
Wegwezen hier dan.
Maar ik heb een speciale perskaart.
Wegwezen hier dan.
Dat is een rechercheur die mij duwt om weg te gaan, terwijl ik toch een perskaart heb.
De witte perskaart,
hier. Ik moet een witte perskaart hebben, die zal ik meteen dan maar laten zien.
Nou, dat heeft Stan van Houken ook gedaan. U hoorde het van Thijs Lievering eerder ook al. Het wordt de pers niet bepaald makkelijker gemaakt met dit soort bijeenkomsten. Als het goed is gaan we nu over naar de live situatie van dit moment. Het is op dit moment bijna 17 minuten over 12. Stan van Houk, hoe is de situatie?
Nou, heel rustig. Ik sta op de hoek van de Groenburgwal met de raam Gracht. Het is, nou, het lijkt wel een uitgestorven gebied. Je ziet wat mensen die van kantoor komen of op weg daar naartoe zijn, zie je in de middagpauze een beetje rondwandelen en verbijsterd kijken naar toch wel gigantische barricades die wel constant weggewerkt worden, maar die er nog steeds voor een deel liggen, met name dan op de Groenburgwal en op de Raamgracht. Op de achtergrond hoort u zo'n payloader van de Staatsreiniging met een ME'er erin, een soort grote dragline met zo'n schuiven voor. Die probeert hier een van de laatste barricades die hier liggen weg te duwen. Overigens staat voor het pand staan wat ME'ers ontspannen. Die hebben hun uniform alweer uitgetrokken. Een soort vrije tijdskleding staan ze nu daar. En het is heel wonderlijk, want het pand waar het om gaat, dat heeft niet eens een dak. En dat is nou wat ik nou pas eigenlijk opmerk. Het is onmerkwaardig dat men toch 400 mensen inzet van de politie om een zo oud en verrot pand, wat het toch in feite is, om die te ontruimen. Overigens is er één arrestatie geweest, voor zover ik dat heb kunnen zien. Daar heeft u net kunnen horen toen ik bij die arrestantenbus stond. Eén arrestatie is er geweest en dat ging hardhandig. Dat is ook een van de redenen waarom ik erbij ging staan, om te kijken wat er nou precies allemaal aan de hand was. Verder is wel om op te merken dat de politie enigszins verbaasd stond, omdat er weliswaar een hele hoop mensen binnen de barricades waren, al vanochtend vroeg, rond 4:30 al, toen ik hier arriveerde, maar dat die, toen de politie kwam, deze mensen ineens allemaal verdwenen waren. Nou, dat de verklaring daarvoor is dat ze zich allen terug hadden getrokken in gekraakte panden, waarvan er hier nogal een aardig aantal staan. En in die gekraakte panden zaten de mensen en keken toe hoe de politie hier de zaak ontruimde, werd dan gescholden en werd gezegd van dat de politie nou maar eens een keer solidair moest zijn met mensen die in woningnood verkeren, met woningnood te maken hebben. En langzaam maar zeker vertrekken deze mensen uit die panden en lopen door de politielinies heen naar buiten. Dat is het, het begint te regenen, politie met honden staan hier nog, de draglijn die is druk bezig. Ik geef terug aan de studio.
Tot zover Stan van Houken. Als er aanleiding voor is, dan komen wij voor ene uiteraard nog even bij u terug. Eén arrestatie, dat is ook wat hier bij ons in de studio bekend is. U hebt gehoord dat van de bewoners niemand is gearresteerd. Ze zijn buiten de barricades geleid en zijn daar verder met rust gelaten. Geen arrestaties en allemaal een vrij rustig verloop, heb ik begrepen. Toch meldt het klachtenbureau politieoptreden zich nu reeds. Zij melden dat zij vanmiddag open zijn van 4 tot 6 aan de Rozengracht 105. En u kunt eventueel ook bellen 258-3x0, 258-000. Hoogste tijd voor een stukje muziek, Guitar Man Brad. Tot zover deze impressie van die tocht die uiteindelijk weer eindigde op het Museumplein. Daar werd de groep hergezameld, zou je kunnen zeggen, en men trok opnieuw de stad in. Bij de eerste tocht werden op het Museumplein onder andere 3 schaftketen omgegooid. De rijweg werd daarmee geblokkeerd. En er werden ruiten ingegooid van banken en van luchtvaartmaatschappijen, onder andere van de Argentijnse. Volgens de politie zijn er 5 arrestaties verricht, waaronder een 13 à 14-jarige jongen. Volgens ooggetuigen is dat zeer hardhandig toegegaan. Het leek een beetje overbodig, die bijna molestatie. 5 arrestaties dus in totaal. Die jongen trouwens die werd op de Vijzelstraat gearresteerd. Over schietpartijen ging een gerucht dat er geschoten zou zijn op Damrak of op de Munt met rubberkogels. Daarover is de politie niets bekend. Dan ga ik weer terug naar de Grote Wetering, want daar ging ondertussen de ontruimingsactie gewoon door. De politie werd met een hoogwerker en gewapend met snijbranders omhoog gebracht en ging zo naar binnen. Een operatie die overigens vrij lang duurde. Uiteindelijk leidde dat dan tot ontruiming van het pand, waarbij de 9 aanwezigen er in het pand vrijwillig vertrokken. Ondertussen, dat was om 1:00 of 2:00... begon een geweldloze demonstratie, zo werd het genoemd, op het Waterhoofdplein. Men trok naar het stadhuis en het was een demonstratie die bedoeld was om te laten zien waar eigenlijk de fout lag. Niet in een confrontatie met de politie, die als uitvoerder wordt gebruikt, maar in een confrontatie met de werkelijke beleidsmaker, het gemeentebestuur van Amsterdam. Mee naar het stadhuis en die arriveerde daar ook samen met die stoet liepen Harmen Boerboom en Henk Kool.
Voor het stadhuis aangekomen blijken de hekken van de toegangspoort van het stadhuis dus gesloten te zijn.
Hey, laten we hier zo lang gaan zitten en dan gaan een paar mensen kijken of er andere ingangen zijn eventjes. Dan gaan we zo lang hier zitten.
Meneer, u kunt het stadhuis niet in. Met wie had u een afspraak?
Al met een of andere man van het secretariaat.
Wat vindt u van deze actie? Weet u waarvoor het is?
Ik weet helemaal niet wat het is. Dus ik kom hier voor een afspraak en ik kan er niet in. Dat vind ik vervelend. Ik heb er alleen.
U staat met een bosje bloem in de hand. U wilde naar een bruiloft toe of zo?
Nou, een collega van mij die gaat morgen trouwen. En dan hadden we om 3:00 gepland om hem en zijn vrouw...
Blijf met je poten van de wetering af! Blijf met je poten van de wetering af! Blijf met je poten van de wetering af! Blijf met je poten van de wetering af!
En de ouderzijds Voorburgwal. Vanaf de hoofdingang vanaf het stadhuis te zien staan nu ME opgesteld. Wat er nu precies gaat gebeuren is nog niet duidelijk. De ME komt nu richting hoofdingang stadhuis. En waarschijnlijk zullen ze de mensen zo'n 100-tal in getal van de hoofdpoort van het stadhuis verwijderen. De poorten van het stadhuis blokkeren. De demonstranten zitten op de grond. Voor ze een doodskist met daarop het beleid. Ze stellen zich nu tegenover de demonstranten op. En wat er gebeurt is niet helemaal duidelijk.
Zo eindigde deze toestand precies zoals de demonstranten hadden gewild. Geen geweld. Geen geweld is beter. U hoorde dat die demonstranten roepen. Om 4:00 werd de blokkade van het stadhuis door de demonstranten opgeheven. Na nogmaals die doodkist hebben rondgedragen waarin het Amsterdams woningbeleid. Overigens, dit even tussendoor kregen we een 30 minuten geleden het bericht dat Huize Lydia aan het Roelof Hartplein op dit moment ontruimd wordt. Is ontruimd, hoor ik nu door mijn koptelefoon roepen. Er zijn verslaggevers van ons aanwezig. Wij hopen daar in de loop van deze uitzending uiteraard meer over te kunnen melden. Teruggeven nog naar de grote wetering. Het slopen overigens van het laatste stukje, nou eigenlijk van het hele pand, er stond nog wel het een en ander, is onmiddellijk na de ontruiming begonnen. En die weteringsgans 89, waar het nou eigenlijk om ging, was het laatste nog even overeindstaande gedeelte van dat complex dat in februari 78 werd gekraakt. Eigendom van projectontwikkelaar Gerard Bakker, die wil op die plek kantoren en luxe appartementen bouwen. In 1979 bepaalde de rechter in kort geding dat die panden ontruimd moesten worden zodra Bakker een bouwvergunning zou hebben. En die kreeg hij in april 1980 van de gemeente Amsterdam. Maar een sloopvergunning kreeg hij niet. Maar via gedeputeerde staten van Noord-Holland werd de gemeente gedwongen toestemming voor sloop te geven. 2 december vorig jaar werd het grootste deel van de grote wetering ontruimd, behalve dat pand op 89. Dat was op het moment van het kortgeding namelijk nog niet gekraakt, zodat het ontruimingsvonnis daar niet voor gold. Bakker heeft echter wel een sloopvergunning voor dit gedeelte gekregen. In de maanden die daar na 2 december volgden, ontstond...
In verband met de moord op Theo van Gogh vervalt de reguliere uitzending van de Inburgerking deze week. Die toevallig of niet over Marokkanen zou gaan. In plaats daarvan het laatste interview met Theo van Gogh kort voor zijn dood. Afgenomen door de Inburgerking. Het interview wordt afgewisseld met muziek uit de vele films en televisieprogramma's die Theo van Gogh gemaakt heeft.
De prijs wordt dat onze vrijheid om zeep wordt geholpen. Ik mag niet meer schrijven of denken wat ik zeg of wat ik ben.
Nee, maar dat
is de prijs.
Maar je denkt niet dat er ooit een idioot opstaat die...
Nou, ik kan me niet voorstellen. Als iedereen bang gaat zijn voor die vijfde kolonne van de geitenneukers, zoals ik ze altijd noem, dan is het debat hier wel heel gauw afgelopen.
Er is geen camera... Er is geen ander licht en andere beelden zijn er niet. overkant.
Hierna volgt een gesprek dat ik, Rob Muns, de Inburger King, vorige week vrijdag voor de RVU Radio had met Theo van Gogh. En het ging over de vraag of hij niet bang was om vermoord te worden. Luister en huiver.
Wat is er? We hebben net een site geopend dat ik daarbij een schrijfverbod moet worden opgelegd.
Ja.
Die petitie wordt aangeboden bij de AIVD, de minister van Binnenlandse Zaken en het parlement.
Daar heb je goede contacten mee, toch?
Nee, het was een geschenk van Allah. Ik bedoel, ze zijn nog dommer dan ik dacht. Dus wat dat betreft, recht in de roos. Bingo, zou ik zeggen.
Maar ben je niet bang dat die lui toch echt een keer gewoon...
Ik was gisteren in Utrecht. Ik stapte, ik wou naar een taxi bij het Centraal Station in Utrecht. En daar stopte een auto met vier Marokkanen die uit het raam gingen hangen. Wat heb jij over de profeet gezegd? Ik zeg nou dat het een perverse kinderneuker was die negenjarige meisjes de woestijn mee innam. Tenminste, als ik de overlevering mag geloven, niet waar. En wat is dat met jou? Wat is dat met jou? Zo, weet je wel. Nou ja, ik vond het verder eigenlijk wel vriendelijk. Dus ik zei, moet ik nu als door Allah getroffen neerstorten? Nee, dat hoeft er niet. Toen reden ze door, dat was allemaal verder best.
Maar je denkt niet dat er ooit een idioot opstaat die...
Nou, ik kan me niet voorstellen.
Je gelooft in de goedheid van de mens?
Nee, niet in de goedheid van de mens. In mijn eigen arrogantie. Dus dat heeft dermate veel uitstraling dat die kogel zal voor mij niet komen, denk ik hoor.
Dat mensen het afschrikt. Denk je wel? Die van Gogh is onkwetsbaar.
Ja, of ze zeggen, ze denken, denk ik, het is de dorpsgek. Dus waarom zou je hem neerschieten? Ik kan me dit niet voor. Maar goed.
Als je de meter op wil
hebben. If it happens, it happens. Ja, ik bedoel...
Je vindt het ook leuk, toch?
Nou, deze petitie en zo, dat vind ik wel heel erg leuk, ja. Want het legt precies uit wat het probleem is. Het zijn mensen die geen enkele notie hebben van wat een democratie inhoudt. Dat je in Nederland in 1966 al met Gerard Reven God mocht persifleren door hem voor te stellen als een ezel die van achteren genomen werd. Dat er een proces over gevoerd is, dat Reven toen vrijgesproken werd. Dat is tot die mensen allemaal niet doorgedrongen. Dus we hebben nog een lange weg te gaan in onze geweldige multiculturele
maar jij werpt je op als martelaar?
Nee, niet als martelaar, integendeel. Ik heb niks met het martelaarschap. Nee, wat ik raar vind, daar moet jij me maar eens antwoord op geven. 20 jaar geleden in onze jeugd was er een film die heette The Life of Brian. Waarin Jezus van Nazareth belachelijk werd gemaakt, zingend aan het kruis.
Christenen mag, dat heb ik zelf ook meegemaakt.
Ja, maar ik denk dat je nu dus geen film kan maken over Mohammed op een soortgelijke manier. Die dan in de bioscoop komt zonder dat er rellen uitbreken of zonder dat het verboden wordt.
Maar Rushdie is toch ook het voorbeeld?
Rushdie is een goed voorbeeld, dat kan dus helemaal niks meer. Dat is allemaal dankzij onze geweldige multiculturele samenleving. Dat heeft met name te maken natuurlijk dat die hele cultuur die er geweest is van geef de buurtjes aan als ze wat negatief zeggen over een Turk hè, bij het discriminatiemeldpunt.
Ja.
Die hele cultuur van elkaar aangeven, de gedachtenpolitie, wat typisch Partij van de Arbeid is, wat typisch Nederland jaren 70, 80 is. Ja, dat krijg je nu, daar moet je nu voor betalen en dat gaat gebeuren natuurlijk.
Wat wordt de prijs dan?
De prijs wordt dat onze vrijheid om zeep wordt geholpen. Ik mag niet meer schrijven of denken wat ik zeg of wat ik meen.
Nee, maar dat...
Dat is de prijs.
Maar dat is wereldwijd, hè?
Ja, maar als iedereen met z'n allen bang gaat zijn voor... Laten we even eerlijk zijn, er zijn ook buitengewoon veel redelijke moslims die niet bereid zijn de trekker over te halen. Maar goed, als iedereen bang gaat zijn voor die vijfde kolonne van de geitenneukers, zoals ik ze altijd noem, dan is het debat hier wel heel gauw afgelopen. Wat Cliteur gedaan heeft, zich terugtrekken uit het debat, is wel deftig. Maar het is ook wat minder heftig in de zin van dat je dat beter niet kan doen, denk ik.
Laf eigenlijk.
Laf, misschien is hij bedreigd. Ik ga hem niet laf noemen.
Nee, denk je
dat? Ik weet niet wat er achter de schermen gespeeld heeft.
Maar hou jij een keer op dan?
Nee.
Als je bedreigd wordt, als je kind...
Ja, als ze mijn kind pakken, dan hou ik wel op. Ja. Maar dat is wel een pirrusoverwinning dan voor de tegenpartij, zou ik zeggen. Maar de vijfde kolonne van de geitenneukers, dat is wel de juiste term. Kijk, we leven in een tijd waarin Al-Qaeda verkiezingsuitslagen bepaalt.
Want die gozer van de AEL, het 4000 voorkeursstemmen...
Nee, in Spanje, meneer.
Ja, de inburgering was even wat buis, ja.
Er is een klein incident geweest in Madrid, waardoor een regeringswisseling kwam en een andere verkiezingsuitslag. Van iemand die, net als in de jaren 30, toen iedereen bang was voor Hitler, zei we moeten vooral niks doen, we moeten onze troepen terugtrekken. Ja. Dat is wat er gebeurt.
Wat is de oplossing, Theo?
Als jij als een onnozele hal stralend de cipiers van Mekka tegemoet wil gaan, moet je dat vooral doen. Maar ik heb daar geen zin in, dus ik doe dat niet.
Dan moet je gaan bewapenen.
Ja, dat moet je sowieso doen, denk ik. Maar wat je vooral moet doen, is van je grondrechten gebruik maken. Dat wil zeggen wat je vindt. En als je vindt dat de islam...
Maar hoeveel mensen zijn er zoals jij?
Oh, een heleboel. Daar ben ik hem niet zo bang voor.
Nou, als dan de AIVD de bal kent, dan gaat het liggen.
Ja, dan kan het, dan moet het ophouden. Nee, dat is nu.
Ja, maar in die fucking maatschappij leven wij.
Een prachtige petitie inderdaad op een site, imam.nl, met een oproep om mij een schrijfverbod op te leggen. Ja, dat is de mentaliteit.
Dit is mijn lied. Het lied van Arjen de Herdersjongen. Opgegroeid tussen de schapen op de heide. Elk woord wat ik zing berust op waarheid. Als het heel mooi weer is, trek ik het weiland in. Fluit een vrolijk wijsje en ben heel blij van zin. De schapen in het weiland kijken me lachend aan. Ik voel onder mijn overal, mijn lul die gaat al staan. Want ik ga schapen neuken, schapen neuken, schapen neuken is fijn. Want ik ga schapen neuken, schapen neuken, schapen neuken is fijn.
In verband met de moord op Theo van Gogh vervalt de reguliere uitzending van de Inburgerkind deze week. Die toevallig of niet over Marokkanen zou gaan. In plaats daarvan het laatste interview met Theo van Gogh kort voor zijn dood. Afgenomen door de Inburgerkind. Het interview wordt afgewisseld met muziek uit de vele films en televisieprogramma's die Theo van Gogh gemaakt heeft. Daarna volgt een gesprek dat ik, Rob Muns, de Inburgerking, vorige week vrijdag voor de RVU Radio had met Theo van Gogh. En het ging over de vraag of hij niet bang was om vermoord te worden. Luister en huiver.
Wat is er? We hebben net een site geopend dat mij een schrijfverbod moet worden opgelegd.
Ja,
En die petitie wordt aangeboden bij de AIVD, de minister van Binnenlandse Zaken en het parlement.
Daar heb je goede contacten mee, toch?
Nee, het was een geschenk van Allah. Ik bedoel, ze zijn nog dommer dan ik dacht. Dus wat dat betreft, recht in de roos, bingo zou ik zeggen.
Maar ben je niet bang dat die lui toch echt een keer gewoon...
Ik was gisteren in Utrecht. Ik wou naar een taxi bij het Centraal Station in Utrecht. En daar stopte een auto met vier Marokkanen die uit het raam gingen hangen. Wat heb jij over de profeet gezegd? Ik zeg nou dat het een perverse kinderneuker was die 9-jarige meisjes de woestijn mee innam. Tenminste, als ik de overlevering mag geloven, niet waar. En wat is dat met jou? Wat is dat met jou? Zo, weet je wel. Nou ja, ik vond het verder eigenlijk wel vriendelijk. Dus ik zei, moet ik nu als door Allah getroffen neerstorten? Nee, dat hoeft er niet. Toen reden ze door, dat was allemaal verder best.
Maar je denkt niet dat er ooit een idioot opstaat die...
Nou, ik kan me niet voorstellen.
Je gelooft in de goedheid van de mens?
Nee, niet in de goedheid van de mens. In mijn eigen arrogantie. Dus dat heeft dermate veel uitstraling dat die kogel zal voor mij niet komen, denk ik hoor.
Dat mensen dat afschrikt, denk je wel? Die van Gogh is onkwetsbaar.
Ze denken, het is de dorpsgek, dus waarom zou je hem neerschieten? Ik kan me dit niet voor. Maar goed.
Als je de meter op wil
hebben. If it happens, ja, ik bedoel...
Maar je vindt het leuk, toch?
Nou, deze petitie en zo, dat vind ik wel heel erg leuk, ja. Want het legt precies uit wat het probleem is. Het zijn mensen die geen enkele notie hebben van wat een democratie inhoudt. Dat je in Nederland in 1966 al met Gerard Reven God mocht persifleren door hem voor te stellen als een ezel die van achteren genomen werd. Dat er een proces over gevoerd is, dat Reven toen vrijgesproken werd. Dat is tot die mensen allemaal niet doorgedrongen. Dus we hebben nog een lange weg te gaan in onze geweldige multiculturele
samenleving. Maar jij werpt je op als martelaar?
Nee, niet als martelaar, integendeel. Ik heb niks met het martelaarschap. Nee, wat ik raar vind, daar moet jij mij maar eens antwoord op geven. 20 jaar geleden in onze jeugd was er een film die heette The Life of Brian. Waarin Jezus van Nazareth belachelijk werd gemaakt, zingend aan het kruis.
Christenen mag, dat heb ik zelf ook meegemaakt.
Ja, maar ik denk dat je nu dus geen film kan maken over Mohammed op een soortgelijke manier. Die dan in de bioscoop komt zonder dat er rellen uitbreken of zonder dat het verboden wordt.
Maar Rus die is toch ook het voorbeeld?
Nou, Rus die is een goed voorbeeld, dat kan dus helemaal niks meer. Dat is allemaal dankzij onze geweldige multiculturele samenleving. Het heeft met name te maken natuurlijk dat die hele cultuur die er geweest is van geef de buurtjes aan als ze wat negatief zeggen over een Turk bij het discriminatiemeldpunt.
Ja.
Die hele cultuur van elkaar aangeven, de gedachtenpolitie, wat typisch Partij van de Arbeid is, wat typisch Nederland jaren 70, 80 is. Ja, dat krijg je nu, daar moet je nu voor betalen. Dat gaat gebeuren natuurlijk.
Wat wordt de prijs dan?
De prijs wordt dat onze vrijheid om zeep wordt geholpen. Ik mag niet meer schrijven of denken wat ik zeg of wat ik meen.
Nee, maar dat...
Dat is de prijs.
Maar dat is wereldwijd, hè?
Ja, maar als iedereen met z'n allen bang gaat zijn voor... Laten we even eerlijk zijn, er zijn ook buitengewoon veel redelijke moslims die niet bereid zijn de trekker over te halen. Maar goed, als iedereen bang gaat zijn voor die vijfde kolonne van de geitenneukers, zoals ik ze altijd noem, dan is het debat hier wel heel gauw afgelopen. Wat Cliteur gedaan heeft, zich terugtrekken uit het debat, is wel deftig. Maar het is ook wat minder heftig in de zin van dat je dat beter niet kan doen, denk ik.
Laf eigenlijk.
Laf, misschien is hij bedreigd. Ik ga hem niet laf noemen.
Nee, denk je
dat? Ik weet niet wat er achter de schermen gespeeld heeft.
Maar hou jij een keer op dan?
Nee.
Als je bedreigd wordt, als je kind...
Als ze mijn kind pakken, dan hou ik wel op, ja. Maar dat is wel een pirrusoverwinning dan voor de tegenpartij, zou ik zeggen. Maar de vijfde kolonne van de geitenneukers, dat is wel de juiste term. Kijk, we leven in een tijd waarin Al-Qaeda verkiezingsuitslagen bepaalt.
Want die gozer van de AEL, het 4000 voorkeurs stemmen...
Nee, die... Spanje, meneer.
De inburgering was even wat buis, ja.
Er is een klein incident geweest in Madrid, waardoor een regeringswisseling kwam en een andere verkiezingsuitslag. Van iemand die, net als in de jaren 30, toen iedereen bang was voor Hitler, zei we moeten vooral niks doen, we moeten onze troepen terugtrekken.
Ja.
Dat is wat er gebeurt.
Wat is de oplossing, Theo?
Als jij als een onnozele hal stralend de cipiers van Mekka tegemoet wil gaan, moet je dat vooral doen. Maar ik heb daar geen zin in, dus ik doe dat niet.
Dan moet je gaan bewapenen.
Dat moet je sowieso doen, denk ik. Maar wat je vooral moet doen, is van je grondrechten gebruik maken. Dat wil zeggen wat je vindt. En als je vindt dat de islam...
Maar hoeveel mensen zijn er zoals jij?
Een heleboel. Daar ben ik hem niet zo bang voor.
Nou, als dan de AIVD in de balken en dan gaat het liggen.
Ja, dan kan het, dan moet het ophouden. Nee, dat is nu.
In die fucking maatschappij leven wij.
Een prachtige petitie inderdaad op een site, imam.nl, met een oproep om mij een schrijfverbod op te leggen.
Ja.
Ja, dat is de mentaliteit.
Ik zoek naar een lief schaapje, ja daar zie ik er een staan. ik besluip haar van achter. Ik heb mijn laarzen aan, dan pak ik beide poten. Ik ruik eens aan haar aars, die is al lekker nat. Ik stop haar poten in mijn laars. Want ik ga schapen neuken, schapen neuken, schapen neuken is fijn. Want ik ga schapen neuken, schapen neuken, schapen neuken is fijn.
In verband met de moord op Theo van Gogh vervalt de reguliere uitzending van de Inburger King deze week. Die toevallig of niet over Marokkanen zou gaan. In plaats daarvan het laatste interview met Theo van Gogh kort voor zijn dood. Afgenomen door de Inburger King. Het interview wordt afgewisseld met muziek uit de vele films en televisieprogramma's die Theo van Gogh gemaakt heeft. Hierna volgt een gesprek dat ik, Rob Muns, de Inburger King, vorige week vrijdag voor de RVU Radio had met Theo van Gogh. En het ging over de vraag of hij niet bang was om vermoord te worden. Luister en huiver.
Wat is er? We hebben net een site geopend dat ik daarbij een schrijfverbod moet worden opgelegd.
Ja.
En die petitie wordt aangeboden bij de AIVD, de minister van Binnenlandse Zaken en het parlement.
Daar heb je goede contacten mee, toch?
Nee, het was een geschenk van Allah. Ik bedoel, ze zijn nog dommer dan ik dacht. Dus wat dat betreft, recht in de roos, bingo zou ik zeggen.
Maar ben je niet bang dat die lui toch echt een keer gewoon...
Ik was gisteren in Utrecht. Ik wou naar een taxi bij het Centraal Station in Utrecht. En daar stopte een auto met vier Marokkanen die uit het raam gingen hangen. Wat heb jij over de profeet gezegd? Ik zeg nou dat het een perverse kinderneuker was die 9-jarige meisjes de woestijn mee innam. Tenminste, als ik de overlevering mag geloven, niet waar. En wat is dat met jou? Wat is dat met jou? Zo, weet je wel. Nou ja, ik vond het verder eigenlijk wel vriendelijk. Dus ik zei, moet ik nu als door Allah getroffen neerstorten? Nee, dat hoeft er niet. En toen reden ze door, dat was allemaal verder best.
Maar je denkt niet dat er ooit een idioot opstaat die...
Ik kan me niet voorstellen.
Je gelooft in de goedheid van de mens?
Nee, niet in de goedheid van de mens. In mijn eigen arrogantie. Dus dat heeft dermate veel uitstraling dat die kogel zal voor mij niet komen, denk ik hoor.
Dat mensen dat afschrikt, denk je wel? Die van Gogh is onkwetsbaar.
Ze denken, het is de dorpsgek, dus waarom zou je hem neerschieten? Ik kan me dit niet voor. Maar goed.
Als je de meter op wil hebben.
If it happens, it happens. Ja, ik bedoel...
Maar je vindt het ook leuk, toch?
Nou, deze petitie en zo, dat vind ik wel heel erg leuk, ja. Want het legt precies uit wat het probleem is. Het zijn mensen die geen enkele notie hebben van wat een democratie inhoudt. Dat je in Nederland in 1966 al met Gerard Reven God mocht persifleren door hem voor te stellen als een ezel die van achteren genomen werd. Dat er een proces over gevoerd is, dat Reven toen vrijgesproken werd. Dat is tot die mensen allemaal niet doorgedrongen. Dus we hebben nog een lange weg te gaan in onze geweldige multiculturele
samenleving. Maar jij werpt je op als martelaar?
Nee, niet als martelaar, integendeel. Ik heb niks met het martelaarschap. Nee, wat ik raar vind, daar moet jij me maar eens antwoord op geven. 20 jaar geleden in onze jeugd was er een film die heette The Life of Brian. Waarin Jezus van Nazareth belachelijk werd gemaakt, zingend aan het kruis.
Christenen mag, dat heb ik zelf ook meegemaakt.
Ja, maar ik denk dat je nu dus geen film kan maken over Mohammed op een soortgelijke manier. Die dan in de bioscoop komt zonder dat er rellen uitbreken of zonder dat het verboden wordt.
Maar Rus, die is toch ook het voorbeeld?
Nou, Rus, die is een goed voorbeeld. Dat kan dus helemaal niks meer. Dat is allemaal dankzij onze geweldige multiculturele samenleving. Dat heeft met name te maken natuurlijk dat die hele cultuur die er geweest is van geef de buurtjes aan als ze wat negatief zeggen over een Turk bij het discriminatiemeldpunt.
Ja.
Die hele cultuur van elkaar aangeven, de gedachtenpolitie, wat typisch Partij van de Arbeid is, wat typisch Nederland jaren 70, 80 is. Ja, dat krijg je nu, daar moet je nu voor betalen en dat gaat gebeuren natuurlijk.
Wat wordt de prijs dan?
De prijs wordt dat onze vrijheid om zeep wordt geholpen. Ik mag niet meer schrijven of denken wat ik zeg of wat ik meen.
Nee, maar dat...
Dat is de prijs.
Maar dat is wereldwijd, hè?
Ja, maar als iedereen met z'n allen bang gaat zijn voor... Laten we even eerlijk zijn, er zijn ook buitengewoon veel redelijke moslims die niet bereid zijn de trekker over te halen. Maar goed, als iedereen bang gaat zijn voor die vijfde kolonne van de geitenneukers, zoals ik ze altijd noem, dan is het debat hier wel heel gauw afgelopen. Wat Cliteur gedaan heeft, zich terugtrekken uit het debat, is wel deftig. Maar het is ook wat minder heftig in de zin van dat je dat beter niet kan doen, denk ik.
Laf eigenlijk.
Laf, misschien is hij bedreigd. Ik ga hem niet laf noemen.
Nee, denk je
niet? Ik weet niet wat er achter de schermen gespeeld heeft.
Maar hou jij een keer op dan?
Nee.
Als je bedreigd wordt, als je kind...
Nou, als ze mijn kind pakken, dan hou ik wel op. Ja. Maar dat is wel een Pyrrhus-overwinning dan voor de tegenpartij, zou ik zeggen. Maar de vijfde kolonne van de geitenneukers, dat is wel de juiste term. Kijk, we leven in een tijd waarin Al-Qaeda verkiezingsuitslagen bepaalt.
Gewoon ja, want die gozer van aan de AEL, het 4000 voorkeurs stemmen.
Die... Spanje, meneer.
Spanje, de inburgering was even abuis, ja.
Er is een klein incident geweest in Madrid, waardoor een regeringswisseling kwam en een andere verkiezingsuitslag. Van iemand die, net als in de jaren 30, toen iedereen bang was voor Hitler, zei we moeten vooral niks doen, we moeten onze troepen terugtrekken.
Ja.
Dat is wat er gebeurt.
Wat is de oplossing, Theo?
Als jij als een onnozele hal stralend de cipiers van Mekka tegemoet wil gaan, moet je dat vooral doen. Maar ik heb daar geen zin in, dus ik doe dat niet.
Dan moet je gaan bewapenen.
Ja, dat moet je sowieso doen, denk ik. Maar wat je vooral moet doen, is van je grondrechten gebruik maken. Dat wil zeggen wat je vindt. En als je vindt dat de islam...
Maar hoeveel mensen zijn er zoals jij?
Oh, een heleboel. Daar ben ik hem niet zo bang voor.
Nou, staan de AIVD in de balken en dan gaat het liggen.
Ja, dan kan het, dan moet het ophouden. Nee, dat is nu.
Ja, maar in die fucking maatschappij leven wij.
Een prachtige petitie inderdaad op een site, imam.nl, met een oproep om mij een schrijfverbod op te leggen.
Ja.
Ja, dat is de mentaliteit.
Als ik penetreer, dan kijkt het schaapje achterom. Het mekker dan lekker, want een schaap dat is niet dom. Het schaapje lacht tevreden, ik spuit het helemaal vol. En 's nachts kruip ik tevreden onder de schapenwol. Schapenneuken, schapenneuken, schapenneuken is fijn. Want ik ga schapen neuken, schapen neuken, schapen neuken is fijn.
Met de moord op Theo van Gogh vervalt de reguliere uitzending van de Inburgerking deze week. Die toevallig of niet over Marokkanen zou gaan. In plaats daarvan het laatste interview met Theo van Gogh kort voor zijn dood, afgenomen door de inburgering. Het interview wordt afgewisseld met muziek uit de vele films en televisieprogramma's die Theo van Gogh gemaakt heeft. Daarna volgt een gesprek dat ik, Rob Muns, de inburgerking, vorige week vrijdag voor de RVU Radio had met Theo van Gogh. En het ging over de vraag of hij niet bang was om vermoord te worden. Luister en huiver.
Wat is er? We hebben net een site geopend dat ik daarbij een schrijfverbod moet worden opgelegd.
Ja.
En die petitie wordt aangeboden bij de AIVD, de minister van Binnenlandse Zaken en het parlement.
Daar heb je goede contacten mee, toch?
Nee, het was een geschenk van Allah. Ik bedoel, ze zijn nog dommer dan ik dacht. Dus wat dat betreft, recht in de roos, bingo zou ik zeggen.
Maar ben je niet bang dat die lui toch echt een keer gewoon...
Ik was gisteren in Utrecht. Ik wou naar een taxi bij het Centraal Station in Utrecht. En daar stopte een auto met vier Marokkanen die uit het raam gingen hangen. Wat heb jij over de profeet gezegd? Ik zeg nou dat het een perverse kinderneuker was die 9-jarige meisjes de woestijn mee innam. Tenminste, als ik de overlevering mag geloven, niet waar. En wat is dat met jou? Wat is dat met jou? Zo, weet je wel. Maar ja, ik vond het verder eigenlijk wel vriendelijk. Dus ik zei, moet ik nu als door Allah getroffen neerstorten? Nee, dat hoeft er niet. Toen reden ze door, dat was allemaal verder best.
Maar je denkt niet dat er ooit een idioot opstaat die...
Ik kan me niet voorstellen.
Je gelooft in de goedheid van de mens?
Nee, niet in de goedheid van de mens. In mijn eigen arrogantie. Dus dat heeft dermate veel uitstraling dat die kogel zal voor mij niet komen, denk ik hoor.
Dat mensen dat afschrikt, denk je wel? Die van Gogh is onkwetsbaar.
Ze denken, het is de dorpsgek, dus waarom zou je hem neerschieten? Dan kan me dit niet voor. Maar goed.
Als je de meter op wil
hebben. If it happens. Ja, ik bedoel...
Maar je vindt het ook leuk, toch?
Nou, deze petitie en zo, dat vind ik wel heel erg leuk, ja. Want het legt precies uit wat het probleem is. Het zijn mensen die geen enkele notie hebben van wat een democratie inhoudt. Dat je in Nederland in 1966 al met Gerard Reven God mocht persifleren door hem voor te stellen als een ezel die van achteren genomen werd. Dat er een proces over gevoerd is, dat Reven toen vrijgesproken werd. Dat is tot die mensen allemaal niet doorgedrongen. Dus we hebben nog een lange weg te gaan in onze geweldige multiculturele
samenleving. Maar jij werpt je op als martelaar?
Nee, niet als martelaar, integendeel. Ik heb niks met het martelaarschap. Nee, wat ik raar vind, daar moet jij me maar eens antwoord op geven. 20 jaar geleden in onze jeugd was er een film die heette The Life of Brian. Waarin Jezus van Nazareth belachelijk werd gemaakt, zingend aan het kruis.
Christen, dat mag. Dat heb ik zelf ook meegemaakt.
Ja, maar ik denk dat je nu dus geen film kan maken over Mohammed op een soortgelijke manier. Die dan in de bioscoop komt zonder dat er rellen uitbreken of zonder dat het verboden wordt.
Maar Rushdie is toch ook het voorbeeld?
Nou, Rushdie is een goed voorbeeld. Dat kan dus helemaal niks meer. Dat is allemaal dankzij onze geweldige multiculturele samenleving. Het heeft met name te maken natuurlijk dat die hele cultuur die er geweest is van geef de buurtjes aan als ze wat negatief zeggen over een Turk hè, bij het discriminatiemeldpunt.
Ja.
Die hele cultuur van elkaar aangeven, de gedachtenpolitie, wat typisch Partij van de Arbeid is, wat typisch Nederland jaren 70, 80 is. Ja, dat krijg je nu Daar moet je nu voor betalen en dat gaat gebeuren natuurlijk.
Wat wordt de prijs dan?
De prijs wordt dat onze vrijheid om zeep wordt geholpen. Ik mag niet meer schrijven of denken wat ik zeg of wat ik meen.
Nee, maar dat...
Dat is de prijs.
Maar dat is wereldwijd, hè?
Ja, maar als iedereen met z'n allen bang gaat zijn voor... Laten we even eerlijk zijn, er zijn ook buitengewoon veel redelijke moslims die niet bereid zijn de trekker over te halen. Maar goed, als iedereen bang gaat zijn voor die vijfde kolonne van de geitenneukers, zoals ik ze altijd noem, dan is het debat hier wel heel gauw afgelopen. Wat Cliteur gedaan heeft, zich terugtrekken uit het debat, is wel deftig. Maar het is ook wat minder heftig in de zin van dat je dat beter niet kan doen, denk ik.
Laf eigenlijk.
Laf, misschien is hij bedreigd. Ik ga hem niet laf noemen.
Nee, denk je
dat? Ik weet niet wat er achter de schermen gespeeld heeft.
Maar hou jij een keer op dan?
Nee.
Als je bedreigd wordt, als je kind...
Ja, als ze mijn kind pakken, dan hou ik wel op. Ja. Maar dat is wel een pirrusoverwinning dan voor de tegenpartij, zou ik zeggen. Maar de vijfde kolonne van de geitenneukers, dat is wel de juiste term. Kijk, we leven in een tijd waarin Al-Qaeda verkiezingsuitslagen bepaalt.
Gewoon nee, want die gozer van de AEL, het 4000 voorkeurs nee, stemmen
ik
die...
Ik heb Spanje, meneer.
De inburgering was even wat buis, ja.
Er is een klein incident geweest in Madrid, waardoor een regeringswisseling kwam en een andere verkiezingsuitslag. Van iemand die, net als in de jaren 30, toen iedereen bang was voor Hitler, zei we moeten vooral niks doen, we moeten onze troepen terugtrekken. Ja. Dat is wat er gebeurt.
Wat is de oplossing, Theo?
Als jij als een onnozele hal stralend de cipiers van Mekka tegemoet wil gaan, moet je dat vooral doen. Maar ik heb daar geen zin in, dus ik doe dat niet.
Dan moet je gaan bewapenen.
Dat moet je sowieso doen, denk ik. Maar wat je vooral moet doen, is van je grondrechten gebruik maken. Dat wil zeggen wat je vindt. En als je vindt dat de islam...
Maar hoeveel mensen zijn er zoals jij?
Oh, een heleboel. Daar ben ik hem niet zo bang voor.
Nou, als dan de AIVD in de balken en dan gaat het liggen.
Ja, dan kan het, dan moet het ophouden. Nee, dat is nu.
Ja, maar in die fucking maatschappij leven wij.
Een prachtige petitie inderdaad op een site, imam.nl, met een oproep om mij een schrijfverbod op te leggen. Ja. Ja, dat is de mentaliteit.
Want ik ga schapen neuken is fijn. Thank you.
sprookje zoals jij eindigt bij de zee.
Wordt dat onze vrijheid om zeep wordt geholpen. Ik mag niet meer schrijven of denken wat ik zeg of wat ik ben.
Nee, maar dat
is de prijs.
Maar ik denk niet dat er ooit een idioot opstaat die...
Ik kan me niet voorstellen. Als iedereen bang gaat zijn voor die vijfde kolonne van de geitenneukers zoals ik ze altijd doe, dan is het debat hier wel heel gauw afgelopen.
Luistert naar de VPRO via de zender Hilversum 1. We gaan over naar onze man ergens tussen Haarlem en Amsterdam.
Luisteraars, hier zijn wij ter hoogte van de gemeente die de zo toepasselijke naam Halfweg draagt. Halfweg, je moet er maar opkomen. Halfweg, amen. En terwijl de oud-Hollandse wolkenluchten ons hier in het vlakke land bijkans op het hoofd vallen, denken wij... Ach, zijn wij niet allen voortdurend halfweg, dan wel halverwege, tussen mens en nevelvlek, tussen God en onze spaarzegels? Maar afijn, wat klets ik toch in de oneindige ruimte der eter, snel over nu naar Hilversum, voor een wel zeer uitzonderlijke uitzending van VPRO Straatloze Individu.
Allereerst de verwachte mededeling. Ook vandaag, vanmiddag, staat er weer een open VPRO-microfoon in Den Landen. Dat wil zeggen na 3:30 in de stationsrestauratie te Eindhoven. Na 3:30 een open VPRO-microfoon in de stationsrestauratie te Eindhoven. Dan nu wat zo dadelijk gaat volgen. De komende 1,5 uur kunt u luisteren naar opnamen die gemaakt werden afgelopen vrijdag 16 maart in Paradiso in Amsterdam bij een 5 uur durende feestavond ter gelegenheid van wat genoemd wordt 2000 jaar ellende met het christendom en de christelijke politiek. U hoort een selectie waarin achtereenvolgens Anton Constance, Ischa Meijer, Hans Dorrestein, Henk Hofland, de clown Django Edwards, Lucas van der Land, Gerben Hellinga, Gerrit Komrij en tenslotte Freek de Jonge en Bram Vermeulen. De presentatie in Paradiso was van Cor Galis en Floris de Graaf.
De volgende spreker hoeft nauwelijks enige inleiding. Hij is humanist, atheïst, publicist. Ik vraag uw aandacht voor dokter Anton Constance.
Waarde vrienden,
deze avond is gewijd aan het proces dat sinds verschillende eeuwen wordt gevoerd tegen het christendom door mensen die een betere en redelijker wereld zouden wensen. Men zegt nu dat wij onverdraagzaam zijn en dat we een geloof aanvallen. Als zo'n geloof heeft geleid tot pogingen om alle soorten kwaad te rechtvaardigen, is het de moeite waard dat het wordt bestreden. Maar hebben we werkelijk te doen met een geloof? Zeker, iedere gezaghebbende christen schept zich een God naar zijn eigen beeld en gebruikt dit dan om zijn eigen daden te verontschuldigen. Ook bij geweldpleging en onderdrukking en oorlog. Maar gelooft hij zelf aan die eigen gemaakte God? Wil hij er zich op verlaten? Natuurlijk niet. Onze strijdlustige voorouders zeiden al: vertrouw op God, maar houd je kruid droog. En onze christenen vertrouwen op wapenen, op geld, op bezit, op verzekeringen. En dezelfde invloedrijke christenen die u van tijd tot tijd vindt in de kerken, zetel in de top van de multinationale maatschappijen, van de strijdkrachten, van de banken. En we worden bijna elke dag geconfronteerd met een geval van christendemocratische financiële zwendel. Nu eens de affaire Nollen, een katholieke exploitatie van liefdadigheid. Dan weer met de casino's in handen van een Romeinse maffia die de vereiste belastingen niet betaalt. Nu eens de firma Lubbers, waarvan de gewezen minister een verdrag, waarvan de gemeenteminister een bedrag in zijn zak stak van 300.000 gulden die oneigenlijk, zo heet dat, oneigenlijk aan de belastingen waren ontrokken. En dan weer de Calvinistische Ooghem, een bolwerk van antirevolutionairen zoals Udink en Boersma en Biesheuvel en juffrouw van Leeuwen, die een hele onderneming, namelijk Nederhorst, leegplundert en er dan overdraagt aan de staat die met honderden miljoenen proberen moet om dat bedrijf te redden. Wat is dat voor een godsdienst? Het is kennelijk een exportartikel. Je hoopt dat anderen geloven wat je zelf niet gelooft. Dat geld niet gelukkig maakt, of dat je leven moet voor de hemel en geen goederen moet verzamelen op aarde. Dat je aan zielige stakkers een geloof kunt aansmeren dat je zelf aan je laars lapt. Heinrich Heine heeft het al gezegd. De heren die wijn drinken, prediken dat water zo lekker is. En vermaard om zijn tweeslachtigheid was ook hetgeen in de vorige eeuw een bekende katholiek tot de liberalen zei. Wij eisen van u vrijheid op grond van uw beginselen. Maar als wij de macht hebben, dan weigeren wij u de vrijheid op grond van onze beginselen. Er zijn nu mensen die zeggen dat het christendom iets anders is. Dat er misbruik van wordt gemaakt. Maar dat is een dwaling. Het christendom is een product van een Romeinse feodale wereld, van een klassemaatschappij. Het is gepredikt door geletterde geestelijken en analfabeten en door meesters aan slaven. Vandaar dat het al heel spoedig een staatsgodsdienst kon worden. En de Romeinse keizers hun keurkorpsen samenstelden uit christenen. In het evangelie kan men inderdaad de geboden vinden om zich te concentreren op het laatst der dagen. En het koninkrijk gods dat niet van deze aarde is. Maar wat het leven op aarde betreft, daarvoor geven de brieven van Paulus en Petrus de richtlijnen. En die zijn feodaal. Zo leest men, slaven, zijt in alles gehoorzaam aan uw meesters in het vlees. Gij, huisknechten, wees in alle vrees onderdanig aan de Heere, niet alleen aan de goede en bescheiden, maar ook aan de harde meesters.